Hallo, wat leuk dat je luistert naar de Bitcoin School podcast. Voordat de les begint, willen wij nog even onze disclaimer opnoemen. De podcast en onze website zijn geen financieel advies en enkel bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en entertainment. Vind je onze podcast leuk, hecht je er waarde aan en wil je de podcastaflevering al een dag eerder beluisteren? Neem dan een kijkje op petjeaf.com/bitcoinschool. Alvast bedankt. En dan beginnen we nu aan de les. En welkom bij de Bitcoin School podcast. In deze podcast willen we jullie de wereld van Bitcoin dichterbij brengen. Dit doen we door Bitcoin op een eenvoudige manier vanuit de basis uit te leggen. In deze aflevering gaat het over intrinsieke waarde.
Yes. En voordat we het over intrinsieke waarde gaan hebben, is het natuurlijk nodig om de bloktijd te benoemen.
Yes, de bloktijd is 835.646.
Geen 5000 bloks meer. Tot de halving.
Halving is coming. En de Moscow time is 14.95. Ja. En het is het aantal satoshis wat je kan kopen voor $1.
Ja, exact. En dat is in de afgelopen dagen is dat flink omhoog en omlaag gegaan. En zaten er candles van wel meer dan $6000. Volgens mij 2 dagen achter elkaar. Het gaat een achtbaan, is het.
Ja.
Dus. Maar we gaan het dus vandaag over intrinsieke waarde hebben.
Nou, dat is heel leuk, want ik werd aangesproken inderdaad van... Ja, hoe zit dat nou? Na dat enorme hoog wat die heeft gehad nou... Ga je dan wachten op een bear market? En hoe doe je dat dan met kopen, verkopen, dat soort dingen? En toen zei ik tegen die persoon, nou ja, bear market, gaat die nog komen? Wanneer gaat die komen? Hoe weet je dat je erin zit? En toen hadden we het dus inderdaad over, nou ja, wat is het waard? Wacht je op een all-time high? Wacht je op een bear market? Hoe werkt het eigenlijk? En we hadden natuurlijk in de vorige aflevering al benoemd, intrinsieke waarde. Bestaat dat? Heeft iets intrinsieke waarde?
Ja, inderdaad. En die vind ik wel leuk. En ik kan me voorstellen dat een aantal mensen die dit beluisteren, dat die zeggen van wat Paul en Marina in deze aflevering gaan zeggen, dat is totale bullshit. Dus ik wil eigenlijk voornamelijk benoemen dat dit een visie is hoe wij ernaar kijken, hoe ik ernaar kijk. En nou ja, kijk gewoon of dit met jou ook strookt of niet. En weet je, wees kritisch, ook op ons. Maar kijk of het met jou strookt, hetgeen wat wij willen overbrengen vandaag. Vind ik gewoon even belangrijk om te benoemen. Als we het dan gaan hebben over intrinsieke waarde, dan is een van de eigenschappen van geld, en zou dus ook een van de eigenschappen van de euro's die je op je bankrekening hebt, zou moeten zijn dat het een store of value is. Dat het een waardeopslagmiddel is. En laten we eventjes niet benoemen waar de inflatie vandaan komt, of naar de oorzaak van inflatie gaan kijken, maar we hebben te maken met inflatie. We hebben ook in het afgelopen jaar hebben we hele hoge inflatie gehad en daaruit hebben we kunnen concluderen dat de store of value, dat die dus bij euro... Is dat nog wel de functie? Heeft die nog wel de functie store of value? En als je dan gaat kijken naar een jaar, weet je, dan zaten we ergens op een inflatiepercentage van 6 of 7%. Ergens op de piek. Ja, en dat zijn punt 1, zijn dat mooi gemaakte cijfers. Want het gaat om de store of het gaat om de consumentenprijsindex. Dus CPI gaat het. Dus het gaat niet om de value van bijvoorbeeld aandelen of de value van goud. Of de value van andere assets, maar alleen de consumentenprijsindex. Daar wordt dan naar gekeken als zijnde inflatie. Maar dat betekent, als je het op een korte termijn gaat kijken, dat je dus 6% CPI verlies hebt gehad op basis van een jaar. En dat is een hele korte termijn visie natuurlijk, 1 jaar. Als je dit gaat trekken over 30 jaar, misschien nog langer, dat je je geld wilt vastzetten en dat je hetgeen waarvoor je gewerkt hebt en dat je dat wil vastzetten op de een of andere manier en mee transfereren naar de toekomst, dan blijkt gewoon dat euro's geen goede store of value is. En zeker niet over een lange termijn.
Ja, ik denk dat die inflatie, dat voelt inmiddels wel iedereen.
Ja.
En ook al inderdaad wat je zegt, proberen ze die door middel van aanpassingen van het mandje waarmee ze dat meten, laag te houden.
Mm-hmm.
Maar ja, je ziet wat een bolletje ijs tegenwoordig kost en wat die 20 jaar geleden toen ik zelf nog in de ijssalon stond kostte, dat is een wereld van verschil. Dat is bijna keer 3.
Ja. Ja, en dan... Dus eigenlijk is dat alvast... We beginnen eventjes bij het store of value verhaal. En wat proberen mensen nou te doen op het moment dat zij hun euro's mee de toekomst in kunnen nemen? Welke mogelijkheden heb je? Je kan ze dus niet op een bankrekening laten staan. Want op het moment dat je het op een bankrekening laat staan, dan is het over een langere periode, en we hebben vorig jaar gezien ook over een kortere periode, is het minder waard. Dus wordt er vanuit een financieel adviseur of een hele hoop financieel adviseurs zeggen dan, ja, dan moet je assets kopen met intrinsieke waarde. En intrinsieke waarde is meer dat het zich rendeert. En wat zou je dan kunnen zeggen? Nou, oké, we kopen of bijvoorbeeld goud. Want goud heeft nog een extra functie, behalve de store of value functie, heeft het ook nog een andere functie. En dat is dat je het kan gebruiken in bijvoorbeeld consumentenelektronica, in jouw telefoon, in voor juweliers, voor juwelen, kan goud gewoon goed gebruikt worden. En dat zou dan een extra intrinsieke waarde, een extra waarde zijn aan een asset buiten het store of value verhaal.
Omdat je het voor andere toepassingen ook kan gebruiken.
Ja.
Wat is dan de argumentatie?
Ja, één van de dingen. Maar bijvoorbeeld een ander punt is, je koopt daarvoor een huis of een woning of een aandeel. En een aandeel, daar zeggen mensen van, dat heeft een store of value. Want dat bedrijf waarvan je het aandeel koopt, dat produceert iets. Dat maakt iets. En dat zorgt ervoor dat er rendement komt. En dat rendement zorgt ervoor dat je dus, dat is de intrinsieke waarde van het bedrijf, omdat zij iets produceren. En Bitcoin produceert niks. Als je Bitcoin bezit, dan produceert dat niks. Je kan daar geen rente op krijgen op de Bitcoin die je bezit, als je het niet aan een custodial service uitleent, bij wijze van spreken, want dat zou je ook kunnen doen. Je kan zeggen van ik leen het uit, maar daar hebben we in het verleden van gezien dat wel eens een hele risky business kan zijn en dat je je Bitcoin kwijt kan raken. Maar op het moment dat jij je Bitcoin vastzet in een eigen hardware wallet, ja, dan heeft dat geen extra rendement wat het oplevert. Aandelen, bedrijven die aandelen uitgeven, die keren dividend uit. En dat dividend zou je als voor een deel kunnen zeggen van oké, dat is een indicator voor intrinsieke waarde.
Oké.
Het interessante is dat bij aandelen bijvoorbeeld, dat er altijd een tegenpartijrisico is. Stel dat je een aandeel hebt van Apple. Maar dat Apple eens een keer een iPhone maakt, de iPhone 27, en dat gigantisch flopt. Wat gebeurt er met het aandeel?
Ja, dat gaat ook omlaag.
Ja, zeker. En je hebt dus een tegenpartijrisico. Je hebt het risico dat Apple geen goede businessbeslissingen maakt. En bij Apple is dat misschien wel een wat kleiner risico, want die houden zich met heel veel dingen bezig. Doen marktonderzoek, doen heel veel tests met iPhone 27 en noem het maar op. Maar toch het risico bestaat.
Maar ja, of dat inderdaad de CEO een stomme beslissing maakt of een bepaalde uitspraak doet of weet ik wel, waardoor dan inderdaad commotie komt.
Ja.
En dus inderdaad de aandelen zakken.
Ja, precies. En dat is in principe is dat geen probleem, maar je moet wel realiseren dat je dus op het moment dat je een aandeel Apple hebt, dat je dus ook afhankelijk bent van de beslissingen die de board of directors van Apple neemt. En misschien gaan die ook wel een weg op waar jij wat niet met jouw normen en waarden strookt. Ja, ik noem maar eens, ze verplaatsen de arbeid bijvoorbeeld naar lage loonlanden. Of weet je, het zijn allemaal dingen waarvan je kan zeggen van, hey, dat strookt niet per se met mijn normen en waarden. En waar ik eigenlijk naartoe wil, is dat in mijn, naar mijn mening, intrinsieke waarden, dus de waarde van iets en dan de intrinsieke waarde daarvan, dat niet bestaat.
Ik kan het me bij huizen of bij goud wel nog voorstellen. Ik snap daar denk ik wel dat je zegt, het heeft een bepaalde waarde los van zijn geldwaarde. Omdat je inderdaad, ja, je moet toch ergens wonen. Dus een dak boven je hoofd is altijd wel iets waard.
Mm-hmm.
Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap het. Het is natuurlijk het geval. Ik ben het ook wel met je eens, hoor. Maar dan is nog de vraag wat de markt voor dat huis waard vindt. Stel dat de markt van huizen compleet overhoop gaat en huizen super goedkoop worden of super duur worden, ja, dan is het nog altijd subjectief. Ja, ik vind hem wel, ja, is wel interessant. Ik snap wat je bedoelt.
Ja,
omdat je er ook in kan wonen.
Precies. Ja. En je moet toch ergens wonen. Dus hij zal nooit, in mijn ogen, hè, ook even mijn visie, hij zal nooit onder een bepaalde waarde kunnen vallen. Tuurlijk kan die in waarde dan schommelen, afhankelijk van hoe ook de hoeveelheid geld wel of niet uitbreidt. Hè? Want nu zien we dat huizen, zeker in de afgelopen jaren, enorm in waarde gestegen zijn. Nou ja, zijn ze in waarde gestegen of is ons geld minder waard geworden, waardoor je er meer voor neer moet leggen?
Waardoor ze in prijs gestegen zijn?
Nou ja, precies. Maar stel dat je nou andersom ziet en dat huizenprijzen omlaag gaan, omdat het moeilijker wordt om een hypotheek te krijgen of whatever. Hè? De huizenmarkt crasht, de prijzen zakken. Dan nog zal er een, ja, zou je toch moeten wonen, zal er toch een minimaal bedrag voor betaald moeten worden. Dus of voor het kopen of voor het huren. Of je zal niet gratis kunnen wonen, tenzij je hypotheek hebt afbetaald. Maar snap je, dat huis is, dat wonen, dat ergens een dak boven je hoofd hebben, is toch altijd iets waard. En dat zou ik dan zien als een soort van intrinsieke waarde.
Maar jij bepaalt, jouw subjectieve mening bepaalt of je dat maandbedrag aan huur, of dat je dat maandbedrag aan hypotheek, of je dat het waard vindt of niet. En daar is eigenlijk hetgeen waar ik naartoe wil, dat het een dat het waarde eigenlijk altijd subjectief is. En dat wil ik eigenlijk met een heel extreem voorbeeld wil ik dat uitleggen. Stel dat je al 3 dagen in de woestijn rondloopt en dat je helemaal op bent. En op het moment kom ik aan en ik zeg, Marina, ik heb hier een huis voor je. Of ik heb een bar met goud voor je. Kijk, dat heeft intrinsieke waarde. Of ik bied jou een glas water aan. Welk van de twee, je bent helemaal uitgedroogd, je bent helemaal kapot, welk van de twee kies je?
Ja, precies. Dan ga je toch voor het glas water. Ja, want dat huis kan me op dat moment niks schelen.
Precies. En daarom is elke waarde van elke asset, is naar mijn mening, subjectief en heeft eigenlijk niks echt een intrinsieke waarde.
Omdat het meer gaat om wat je op dat moment in die specifieke setting nodig hebt.
Ja, en dit is een heel extreem voorbeeld, maar met extreme voorbeelden kan je dingen wel op een hele duidelijke manier, een goede manier uitleggen. Wat jij doet is, elke dag dat jij opstaat, heb jij een bepaald lijstje in je hoofd. En nee, dat heb je niet bewust, maar onbewust heb je wel een lijstje in je hoofd. Want wat doe je? Je stapt uit bed, of je stapt niet uit bed. Ja. Wat jij doet is, je stapt uit bed en je gaat een kopje koffie maken voor ons. En dat kopje koffie is al jouw eerste behoefte, jouw subjectieve behoefte in die dag. En jij vindt dat kopje koffie op dat moment, het staat bovenaan jouw to-do of jouw want-lijstje, wat je wil, wat jij iets waarde geeft. En als wij dan ons kopje koffie gedronken hebben, ga jij in je journal iets opschrijven. Die journal heeft ook een bepaalde waarde voor jou. En als je dan die journal geschreven hebt en je gaat naar de badkamer en je draait de kraan open van de douche, dan komt daar warm water uit. En dat heeft ook een bepaalde waarde voor jou. En het is al die drie voorbeelden, en dan ben ik nog niet eens totdat je naar beneden bent gekomen, maar dan heb je al eigenlijk een lijstje van dingen die jij iets waard vindt. Het kopje koffie, de journal en de douche die je neemt.
Warm water.
Warm water.
Want ik kan ook koud douchen, maar dat wil ik echt niet.
maar weet je, dat is iets wat voor jou waarde heeft. En dat is heel erg subjectief. Dat is altijd subjectief, want iemand anders die geen koffie lust, die zegt, ja, weet je, nee, ik ga daar geen geld uitgeven aan een kopje koffie. Het eerste wat ik doe, is mijn ogen openmaak.
Ja, precies. Nou, waar ik heel erg aan moet denken nou, is inderdaad, je hebt een bepaalde persoonlijke waardehiërarchie.
Ja.
Waar hecht je in welke situatie wanneer waarde aan?
Ja.
En dat zou iets natuurlijks moeten zijn.
Mm-hmm.
Maar volgens mij wordt dat door de huidige maatschappij en regering enzovoort heel erg gemanipuleerd. Want ik vind het, ja, ik weet niet waarom, maar dat voorbeeld kwam nou in mij op. Het is een verschil of je ergens op het dorp woont en je hebt een auto nodig, omdat de supermarkt, de school, je werk, alles is ver weg.
Mm-hmm.
Dan hecht jij een andere waarde aan je auto dan wanneer je ergens midden in een grote stad woont, waar je alles met de fiets kan doen of het openbaar vervoer is super geregeld. Ja, of te voet, precies.
Ja.
Dus dan heeft de auto een hele andere waarde voor de persoon die op het platteland woont dan voor iemand die in de stad woont. En als je dan subsidies krijgt op een bakfiets, is dat hartstikke leuk, maar ja, niet op het platteland, bewijzen van. Hè? Als je altijd eerst een half uur moet gaan fietsen voordat je ergens bent. Dus nee. Inderdaad, wie, ja, het zou een persoonlijk iets moeten zijn.
Mm-hmm.
Maar daar wordt ook wel heel veel in gestuurd, in wat wij belangrijk horen te vinden.
Ja, en als je dan ziet dat er bepaalde subsidies op auto's gegeven wordt, op misschien elektrische auto's of iets dergelijks, dan zie je al dat de regering op de een of andere manier aan het sturen is naar onze subjectieve behoeftes. Of je krijgt subsidies voor zonnepanelen. Weet je, dat zijn allemaal van die dingen. Zijn die zonnepanelen, wanneer hebben die bij jou bovenaan in het lijstje, toen je 's ochtends opstond, bovenaan het lijstje gestaan? En zouden die ook bovenaan in jouw lijstje hebben gestaan op het moment dat die subsidie niet aanwezig was?
Ja, zou ik dan dezelfde beslissingen maken?
Precies. Dus eigenlijk is het consumptiegedrag, en ja, het consumptiegedrag is natuurlijk gigantisch breed, maar het consumptiegedrag is puur persoonsgebonden en puur specifiek op jou toegespitst, op jouw situatie. Hè? Als jij zegt van ik wil graag in een groot huis wonen, dan weet je dat dat duurder is als je dat in de stad wil doen dan wanneer dat op het platteland is. Want op het platteland zijn de huizen, de grotere huizen, doorgaans net even iets goedkoper dan wanneer je schaarse ruimte in de stad opneemt voor een grote woning. Dus ook daar is jouw behoefte in hoe jij woont, waar je woont, in wat voor soort huis jij woont, is afhankelijk van jouw behoefte. En daarom denk ik dat de intrinsieke waarde voor een woning, ik vraag me dat wel af, of is het toch een verkapte, subjectieve behoefte die de woning dan heeft? De prijs die woning heeft.
Het verschil ook inderdaad, een dak boven ons hoofd willen we allemaal.
Mm-hmm.
Maar welke eisen stel je er verder aan? Ben je met een gezin van 5? Heb je andere behoeftes dan wanneer je met z'n tweeën bent? Vind je het leuk om te tuinieren? Heb je andere behoeftes of een ander beeld bij jouw huis dan wanneer je denkt, nou, doe mij maar een balkonnetje of iets dergelijks. Dus,
exact. Ja. En een hele hoop financieel adviseurs hoor je zeggen, ja, je moet assets hebben met intrinsieke waarde. En daar kom ik eigenlijk terug bij Bitcoin, want die zien aan Bitcoin een asset wat misschien qua prijs op en neer gaat, heel erg volatiel is, maar wat geen rendement uitkeert, geen dividend uitkeert, waar je geen huur voor kan vragen, waar je geen, weet je,
niks waard.
Je hebt er verder, je kan er niet in wonen, om het zo maar te zeggen. Dus het lijkt alsof Bitcoin iets is waar je niks aan hebt.
Ja, en ik weet dat wij het toen vorige keer hadden over die intrinsieke waarde en dat ik daarmee bedoelde dat je een soort van minimale waarde hebt, omdat miners bereid zijn om stroomkosten, apparatuur, dat soort dingen, hè? Of niet de miners, maar degene die de miners aan het werk zetten, dat die bereid zijn om bepaalde kosten te maken. Dus dan zit daar iets van toch wel, voor mijn idee, toch al iets van waarde in. Maar of je dat dan intrinsieke waarde mag noemen, is natuurlijk dan even de vraag qua definitie. Maar de vraag is natuurlijk ook inderdaad, wat is je vrijheid waard? Wat is je het overmaken peer-to-peer zonder derde partij waard? Dus het is ook weer heel subjectief wat Bitcoin je waard is.
Ja, zeker. Zeker. En dat is het aparte eraan, dat het naar mijn mening eigenlijk gewoon alles is subjectieve waarde. Alles. We gaan weer even terug naar de woestijn. En op het moment dat ik jou dan 1000 liter water aanbied, dan zeg je, ja, maar ik heb alleen maar een glas nodig. Weet je, ik heb geen 1000 liter nodig. Dus dan is dit eerste glas is ontzettend veel waard. Maar al die 999 verdere liters, die heb je niet nodig dan op dat moment. Dus heeft die een compleet andere waarde dan dat eerste liter water.
Ja, spannend. Nog nooit erover nagedacht, inderdaad.
En dit is denk ik een hoe de. Ik ben niet 100% bekend met de Oostenrijkse school, hè, met de Oostenrijkse economie. Maar wat ik begrepen heb, is dat dit een belangrijk punt is in de Oostenrijkse economie. En dat dat eigenlijk haak staat op de Keynesiaanse economie waar we op dit moment voornamelijk in zitten.
Ja, volgens mij wat ik zo begrepen heb uit het jaar studie wat ik nog heb gedaan, op dat soort dingen, is inderdaad dat de volgers van Keynesiaanse economie, waar we inderdaad nu in zitten, heel erg geloven in die sturing. Dat het ergens naartoe moet gaan, dat de economie moet groeien. Dus vandaar dat er heel erg gestuurd wordt, dat er gestuurd wordt naar een 2% inflatie, dat gestuurd wordt in vraag en aanbod, dat je inderdaad gestuurd wordt in wat jij interessant vindt om te kopen. Dus hè, vanuit welk idee, ideologie dan ook, vinden wij met z'n allen nou ineens elektrische auto's heel interessant. Niet omdat het ook echt super interessant is qua prijs of qua duurzaamheid of wat dan ook. Maar omdat je subsidie krijgt als je die aanschaft. En omdat je dit jaar nog subsidie krijgt. Weet je, dat soort punten waardoor je misschien een auto thuis hebt wat eigenlijk nog wel jaren mee had gekund. Maar hey, als ik nu koop, krijg ik die subsidie. Nou ja, en de Oostenrijkse school zegt, het reguleert zichzelf. Het is gewoon een vrije markt. En inderdaad, iedereen heeft een ander lijstje. Dus je kan niet centraal gestuurd bepalen wat iemand nodig heeft. Want iedereen heeft andere behoeftes. Dus stuurt het zich vanzelf. En zal de markt uitwijzen waar de meeste behoefte is. Ja. En heb je te maken met efficiëntie. Het wordt vanzelf interessant op het moment dat het efficiënt is. Als zich die zonnepanelen echt lonen en ik daardoor voordeel heb, op welke manier dan ook, dan stijgt het vanzelf wel op mijn prioriteitenlijstje.
Ja, en wat er op dit moment inderdaad gebeurt, is dat vanwege bepaalde subsidies of vanwege bepaalde ingrepen van overheden, dat jouw lijstje van wensen of jouw prioriteitenlijstje, dat die dus kunstmatig aangepast wordt, omdat de prijzen kunstmatig aangepast worden. Ja, en de vraag is of een vrije markt, een echte vrije markt, misschien niet gewoon efficiënter is. Want op het moment dat Apple dan een misstap maakt met de iPhone 27 en niet hier en daar kan sturen met weet ik veel wat voor een programma's, omdat ze een gigantisch groot kapitaal kunnen lenen. Nee, dan heb je een misstap begaan en dan gaat de concurrentie gaat er met de met de winst vandoor, om het zo maar te zeggen. En dan heb je dus een eerlijkere markt.
Maar ja, dat is waar we het de vorige keer ook over hadden. Stel, je zou echt in een Bitcoin-standaard leven. Dan ga je heel erg goed nadenken. Ik had het toen met betrekking tot leningen. Dan ga je heel goed nadenken. Ga ik mijn geld uitlenen aan iemand? Want dan moet dat idee wel heel goed zijn. Maar ook bij producten. Ga ik dit echt kopen? Heb ik dit nodig? Heb ik daar echt genoeg voordeel aan?
Ja.
Om mijn schaarse goed daarvoor op te geven.
Ja, exact.
En dan ga je veel meer in die natuurlijke behoeften zetten. Heb ik dit echt nodig? En nodig is een groot woord. Je kan natuurlijk ook gewoon iets het waard vinden, omdat je er heel veel plezier uit haalt. Of is het me het waard om mijn schaarse goed hiervoor uit te geven? Mm-hmm. En dan kom je in een hele andere mindset terecht, maar ik denk ook in een heel ander koopgedrag.
Ja.
En dan is de vraag of we nog allemaal crap van AliExpress laten overkomen, want ja, het kost toch maar een paar cent en je komt thuis, pak je het uit en je gooit het meteen de prullenbak in, want het bleek toch anders.
Of als je de bewaarde wilt behouden, of je dan nog wel de beslissing gaat nemen om aandelen te kopen en daarbij het risico te nemen dat de iPhone 27 een slechte telefoon wordt. Of je koopt iets waarvan je zegt van oké, je koopt niet, maar je spaart in iets waarvan je zeker weet dat het absoluut schaars is. En wat dat met de prijs doet, weten we allemaal niet. Ja, ook wat de prijs van Bitcoin volgend jaar is. Maar één ding is zeker, en dat is dat Bitcoin daar geen tegenpartijrisico heeft. Dat Bitcoin in principe niks belooft, behalve het zijn van een peer-to-peer electronic cash system, waarbij ik zonder tussenpartij geld naar iemand anders zou kunnen overmaken als ik gebruik maak van Bitcoin.
Ja, heel puur.
Ja, exact. En daarmee geld zeg ik wel, maar ik bedoel eigenlijk waarde. En die waarde kan je dan weer vertalen in mijn levenstijd.
Ja, twee dingen die schaars zijn tegen elkaar ruilen, zeg maar.
Exact. Dus dan is de vraag. Ik vind het ook wel leuk om de luisteraar hier mee te nemen. En wederom eens een keer, dat hebben we al een keer gedaan, van denk eens, hoe denk jij daarover? Maar ook in deze aflevering is het weer eens, kijk eens hoe dit met jou strookt, met jouw model van de wereld strookt. Want ja, misschien praat ik wel een volledige bullcrap. En ja, ik vind dit een redelijk logisch klinken op deze manier.
Ja, ik vind het ook leuk om over dit soort dingen na te denken. En het ook niet als onze waarheid of zo, of de waarheid te verkondigen, maar gewoon voel zelf aan wat voor jou goed voelt.
Ja, ja, of denk er eens over na.
Wat is voor jou intrinsieke waarde?
Ja, exact.
En heb je daar ooit alles over nagedacht, inderdaad? Wat is jouw lijstje 's ochtends als je opstaat?
Ja, en misschien wel eens, wat is jouw onbewuste lijstje? Want dat is misschien nog wel een hele belangrijke. Kijk, wij zitten hier nou aan een podcasttafel waarbij we zeggen van oké, dit hebben wij het waard gevonden om waarde toe te voegen aan de gemeenschap, aan de Bitcoin-gemeenschap. Nou, dat heeft blijkbaar bij ons ergens bovenaan een prioriteitenlijstje gestaan.
Ja, en dat is heel anders voor iemand die die behoefte niet heeft.
Nee,
ja,
precies.
Klopt, die heeft andere hobby's. Ja, dus. Nee, helemaal goed. Nou ja, vind je deze podcast leuk? Dan like ons graag, abonneer ons, deel het graag en dan zien we elkaar graag de volgende keer.
Yes. Nou, tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Doei, doei. Bedankt voor het luisteren van deze les. Je kan onze podcast beluisteren via Spotify, Apple Podcast, YouTube en alle andere grote podcastplatformen. Wij zijn ook actief op Twitter en Instagram. Daar kun je ons bereiken. Heb je dus vragen of opmerkingen, stuur ons dan een berichtje naar @bitcoinschool.nl. Op Twitter of Instagram. Groetjes en graag tot de volgende les.